Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 132, daarvan de versen 11 en 12. 132, vers 11, daar zal ik David door mijn kracht een horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En het twaalfde, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schand. 11 en 12 van 132. Vervolgend te lezen in Lucas 1. Vanochtend zijn we gestopt bij vers 66. Vanmiddag gaan we verder bij vers 67. En we lezen door tot en met het einde van het hoofdstuk vers 80. Lucas 1 vers 67 tot en met 80. En daarna zingen we uit Psalm 89 het negende vers. Gij hebt wel eer van hem dien gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat, ik heb er een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Wat er verder volgt, en daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Lucas 1, vers 67 tot en met 80 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 89, vers 9 en vervolgens doen we belijdenis des geloofs.
En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde en zeggende: geloof zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen ons levens. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, door de innerlijke beweging der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kinneke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël.
Thank you.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden en wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag, een dienst van nabetrachting en dankzegging op het vanochtend gehouden avondmaal, vinden we in dit gedeelte, Lucas 1, vers 67 tot en met 69. Althans, dat neem ik als kerntekst, maar het gaat eigenlijk om het gedeelte wat we gelezen hebben, waarin veel onderwerpen door hem bezongen worden, maar waar ik er eigenlijk twee uit wil nemen. Maar ik lees dit bij wijze van tekst. Vers 67. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En ook in de voorbeden gedenken wij aan Lex de Bruyne, die in het Nicasia ziekenhuis is opgenomen en geopereerd moest worden aan een peesontsteking. Laten we samen de Heere bidden. Eeuwige en volzalige Heere in de hemel, wij zoeken uw aangezicht nu we voor de tweede maal de gelegenheid hebben gekregen om in uw huis te zijn. De plaats waar het gebed opgezonden wordt, waar de psalmen klinken die lieflijk zijn en harten treffen, waar de verkondiging van uw woord mag geschieden. Die plaats die door u is aangewezen als de plaats waar u zalig maakt degene die geloven. Want het is toch door de dwaasheid der prediking dat u dat doet. En het geloof is toch door het gehoor. En het gehoor is toch door het woord Gods. Dat aloude woord dat in vervulling is gegaan. Waar de oude profeten van hebben gesproken. In de voorzeggingen, in de beloften aangaande de Christus. Die komen zou om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Niet alleen te verlossen van het grootste kwaad, maar ook hen te brengen tot het hoogste goed. Niet alleen hen vergeving van zonden te schenken, maar ook om heiligmaking des levens te bewerken. En als wij in een dienst van nabetrachting en dankzegging op het vanmorgen gehouden heilige avondmaal bijeen zijn, Heren, dan is dat toch ook het doel wat u heeft. Dat u verlost om te heiligen. Dat u vergeving schenkt, opdat we in de goede strijd van het geloof die doodvijanden zouden bestrijden. En dat niet zo af en toe, maar ten bloede toe tegenstaan. En Heer, hebben wij vanochtend moeten constateren dat om uw naam groot te maken en om u te loven en te prijzen, dat we de Heilige Geest nodig hebben. Om ook maar slechts een gelovige gedachte voor te kunnen brengen. Daar hebben we zelf de gave en de beschikking niet over. Maar dat geldt ook zeker wat betreft de heiligmaking. Als het gaat om het dienen van u. En van het volgen van u. Dan kost dat zoveel. Dan kost dat verloochening van onszelf. Dan kost dat dragen van ons kruis. En Heere, dat is niet naar de mens. Daar is een mens zomaar niet toe geschikt en niet toe bereid. Maar wij komen u bidden, Heere, wilt u die gave schenken van uw geest om ons ook te heiligen. Om ons af te zonderen. Om een koninklijk priesterdom te kunnen zijn. Wilt u daartoe allen die uw genade kennen, bedienen met uw geest. En geef, Heere, dat zo in het teken van de nabetrachting ook de dankzegging mag staan, dat u hebt omgezien, dat u een bezoek hebt gebracht aan deze verloren zondaarswereld, met de opgang uit de hoogte. Dat u dat hebt willen doen, Heere, uw enige geboren Zoon hebt gegeven. Dat u zelf, Heere Jezus, die gang hebt willen maken. En daarvoor de allerhoogste prijs hebt betaald, de bloedprijs, om goddelozen te rechtvaardigen, om vijanden met God te verzoenen. Heere, dat wij daarover zullen denken en dat we dat zullen nabetrachten. En dan weet u hoe we hier zitten in de kerk, Heere, hoe wij vanochtend de avondmaalsdienst hebben beleefd. Hier, of thuis, of waar wij ook betrokken zijn geweest bij de dienst. U weet hoe het in ons hart leeft, of hoe het daar ook niet leeft. Of daar het gemis is aan de kennis van deze dingen, of iets van de beoefening van deze dingen. Of er iets is van het uitzien om ook deze dingen toe te mogen eigenen. Of dat we nog zo vervuld zijn met de dingen van de tijd en van de wereld en van de zonde, dat het ons voorbij is gegaan. Of dat er iets was van het waarachtige geloof, al was het maar een kruimel, in dat uitzien, in dat toevlucht nemen. Of dat het zwak is of sterk, klein of groot, maar dat het waarachtig geloof mocht zijn. Dat iets mocht beoefenen van het vertrouwen. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is. En dat uit louter genade. Heren, dan hebben wij behoefte om onze mond te openen en om te spreken, God lovende. Maar u weet ook, Heren, of er ongeloof was in ons leven. En of wij toeschouwers geweest zijn en toehoorders aan wie het voorbij gegaan is. Dan zitten we wel in de kerk, maar we zijn nog zo uit de aarde aard. Heren, leer ons toch om te zien dat dat ongeloof geen ondeugd is. Geen gebrek waar allerlei verontschuldigingen voor aan te voeren zijn. Maar dat het een vijand is. Een van die doodvijanden die ons naar het verderf brengen. Want u hebt het van het oude volk al moeten schrijven. Dat een meerder deel van Israël in de woestijn gevallen is, waarin u geen behagen had. Ze hebben niet kunnen ingaan, zo zegt u, door hun ongeloof. Dat blijft dan uiteindelijk onderaan de streep staan. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Niet gewild dat u onder mijn vleugelen bijeenvergaderd zou zijn, zoals een hen haar kuikens bijeenvergaderd. Heren, wat zal het zijn als wij daar zouden staan en wij moeten onze mond stoppen en verstomd zijn op al die vragen. Heren, wilt u toch geven, nu het nog het heden der genade is, nu we nog uw genade niet alleen hoorden verkondigen, maar ook zichtbaar bediend zagen worden. Nu we nog zo vriendelijk en dringend genodigd worden, dat we die vriendschap toch zouden aannemen die u aanbiedt. Heren, bedien ons met uw geest, ontfermt u zich over ons. Bezoek ook ons deze middag met die opgang uit de hoogte, met die zon der gerechtigheid die alles wat duister is verlicht, die alles wat koud is verwarmt, die alles wat dood is levend maakt. En zegent u zo onze samenkomst. Wilt u in alle dingen ons behulpzaam zijn, alle hand- en spandiensten rondom deze dienst, de koster en zijn helpers, de organist. We danken u, Heren, voor al die mensen die een kerkdienst als deze mogelijk maken. Wees u
met degene die de mond tot u opent, heren. En dat hij mag beseffen op heilige grond te staan. En die hoge roeping ook waar te nemen om te kunnen en te mogen zeggen, alzo spreekt de Heere. In het besef dat u het bloed van de handen zult eisen. Dat u rekenschap af zult eisen van zijn dienst. Schenk dan ook iets van die gezindte die in Paulus gevonden werd en al de apostelen. Bewogen vanwege de schrik des Heren. Gedreven door de liefde van Christus. Zend zo uw licht en uw waarheid, Heren, dat die ons leiden. En wilt u dat overal doen waar het woord wordt verkondigd. In ons land, wereldwijd, gaat het woord weer open. Zijn er de predikers en de evangelisten en de zendelingen die aan het zaaien zijn. Op hoop van zegen, alwenende. Ziende op u, die toch de wasdom moet geven. Heer, u hebt het beloofd dat dat woord nooit ledig tot u wederkeert. Maar dat u ermee doet dat hetgeen u behaagt. En dat u het voorspoedig maakt in hetgeen waartoe gij het zendt. Heer, waarom zou u het niet doen? Laat de tijd van het welbehagen aangebroken zijn, Heere, dat u gaat werken. Want in de veelheid van uw onderdanen ligt toch uw heerlijkheid. Opdat die schare er zal zijn die niemand tellen kan om straks eeuwig u de lof en de dank toe te brengen. Wil zo in deze oude, koude wereld werken, Heere, waar zoveel ellende is. Waar zoveel zonde is. Waar zoveel ongerechtigheid is. Waar de vorst der duisternis alle ruimte lijkt te krijgen. Waar er zoveel middelen zijn om mensen zielen te vermoorden voor de eeuwigheid. Heere, grijp toch in. Scheur die hemelen toch. Wilt u toch neerdalen en bekeren wat onbekeerd is. En laat zo uw koninkrijk komen en uw wil mogelijk geschieden. Heilig uw naam, Heere. En geef dat het koninkrijk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, baan mag breken. Dat hij zal regeren van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot aan de einde der aarde. We bidden u, Heere, voor allen die in hoogheid zijn gezeten, over ons gesteld zijn, ons vorstenhuis, onze regering, alle overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk, en ook in Europees en mondiaal verband, Heere, wat een grote verantwoordelijkheden moeten bepaalde mensen toch dragen. Wat hangt er toch veel van hun beslissingen af? Leven en dood hebben ze in hun handen. We zien het in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Honderdduizenden jonge mannen en vrouwen al gesneuveld. En daardoor de beslissingen van enkele mensen. Heere, wilt u ingrijpen en geven dat al dat bloed dat tot u roept, dat dat door u gehoord wordt en een einde aan deze oorlog zou willen maken. U die de boog verbreekt en de spies aan tweeën slaat, die oorlogen doet ophouden. Gedenk aan deze volken, Heere. En wilt u ook op allerlei andere plaatsen waar bloed vergoten wordt, in terreur, in oorlog, ook in binnenlands verband, wilt u daar ingrijpen. Gedenk ook aan uw kerk die in de verdrukking leeft, die tot bloedens toe vervolgd worden. Ontfermt u zich, Heere, over de vervolgde, de ondergrondse kerk. Wilt u ze staande houden, Heere, en ook door de middelen die u ter hand staan, hun harten bemoedigen en ondersteunen. We bidden u, Heere, voor het werk dat onder uw oude bondsvolk Israël mag gebeuren. Wilt u ook daar werken, Heere, en uw oude beloften aangaande dit volk toch in vervulling brengen. En Heere, zo bidden we u om de komst van uw koninkrijk. En geef, Heere, dat dat koninkrijk onder ons, in ons hart, in onze gemeente, in onze gezinnen, bij onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen, ja, in het late nageslacht, mag gezien worden. En wilt u ons zo allen nabij zijn. Help ons in spreken en luisteren. Wees ook met onze broeder Lex de Bruyne, die in het ziekenhuis ligt, geopereerd moest worden en nu moet herstellen, wilt u ook hem gedenken, wil hem nabij zijn in alle omstandigheden van het leven. Geef dat de operatie, dat hij er baat bij mag hebben, dat het herstel voorspoedig mag zijn en dat hij weer spoedig terug mag keren naar zijn woning. Heere, zie hem en ons allen aan. Niet in onszelf, maar uit genade. En om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste, tweede en vijfde vers. Lofzang van Zacharias, vers 1. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En het tweede, God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn genade ons redden zou. En het vijfde, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. 1, 2 en 5 van de lofzang van Zacharias. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidde mij in een effen land. Dat is het 10e vers van Psalm 143, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, de 9 maanden dat Zacharias zwijgend moest doorbrengen, verstomd vanwege de straf die Gabriel hem had opgelegd, gij zult niet kunnen spreken en zwijgen totdat de dag dat deze dingen vervuld zullen zijn, die tijd van die 9 maanden is voor hem niet ongezegend gebleven. Het was geen onvruchtbare tijd in geestelijk opzicht, het was voor hem niet de minste tijd, zo kunnen we wel concluderen, want hij heeft geleerd om te buigen onder God. Hij is niet alleen overtuigd door de geest van zonde, ook die zonde van het ongeloof, maar hij heeft ook leren buigen onder het oordeel van God over dat ongeloof. Hij heeft God gelijk leren geven. Je hoort hem de Heere niet beschuldigen van onrecht. Maar hij herkent zijn schuld die God tot straf bewoog. En dat maakt zijn lofzang ook zo diep. En uiteindelijk hebben we vanochtend gezien, dan breekt die dag aan waarvan Gabriel had gezegd dat hij zou aanbreken in het 20e vers van Lucas 1... welke vervuld zullen worden op hun tijd. Dus de dag dat deze dingen zullen geschieden, die zullen vervuld worden. En als dan die 8e dag in het leven van zijn zoontje eraan komt en dat kind besneden moet worden, dan geeft hij hem de naam die God hem al gegeven had. Johannes is zijn naam, zo zegt hij. Dat kind heeft al een naam. Namelijk van God gegeven. Waarin een prediking naar voren kwam. Jehovah, die is genadig. Hij is barmhartig. En op het moment dat hij die naam bekend maakt, opschrijft op dat schrijftafeltje, dan wordt zijn tong losgemaakt. En dan spreekt hij. En wat is het onderwerp van zijn lofzang? Hij sprak God lovende. God staat in het middelpunt. En dat zien we in heel zijn lofzang. Het gaat niet om Zacharias en om wat hij beleefd heeft. Daar had hij natuurlijk genoeg over kunnen vertellen. Maar dat moet wachten. Het gaat allereerst om God. Om wat God gedaan heeft. En daar willen we een aantal dingen uit halen. Het is een behoorlijk volle lofzang. Omdat volgende week al de laatste Adventszondag is en ik dan ergens anders ben, wil ik mij beperken tot 2 zaken die wij in de lofzang van Zacharias ook tegenkomen. 2 kernwoorden. Zacharias bezingt van verlossing en ook van heiligmaking. Als hij God gaat loven, dan is dat vanwege de verlossing die hij teweeg heeft gebracht. Dat woord komen we verschillende keren tegen in zijn lofzang. Ook onder andere in vers 68. Want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En het 2e, heiligmaking, dat lees ik in vers 74. Dat wij verlost zijnde, daar hebt u weer dat woord verlossing, uit de handen onze vijanden. Wat is het doel daarvan? Nou, hem dienen zouden, zonder vrees. De heiligmaking. Dus als God zijn volk bezoekt, dat is wat Zacharias hier zegt. God heeft zijn volk bezocht. Dan is het ten eerste om zijn volk verlossing te geven en om hen heiligmaking te geven. En dat zijn de 2 woorden waar ik met name een streepje onder wil zetten. Heel veel andere elementen uit die lofzang moeten dan maar blijven liggen. Maar allereerst dus die verlossing. Zacharias
Looft God vanwege de verlossing. Geloofd zij de Heere. En loven, dat wil zoveel zeggen, dat is goed van God spreken. God groot maken. God prijzen. God eren. De God Israëls, dat is Jehovah. Dat is de Heere met allemaal hoofdletters. Met die naam zoals God zich aan Israël heeft geopenbaard bij het brandende braambos, toen het volk nog in de slavernij van Egypte was. Ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. De Almachtige. De getrouwe God. Die zijn volk niet eindeloos in het verdriet laat. Die nooit laat varen de werken van zijn handen. Die God is het voorwerp van de lofzang van Zacharias. Die God die zijn woord heeft waargemaakt. Want dat hebben we vanochtend ook gezien, gemeente. Waar heeft Zacharias zich nou mee bezig gehouden in die maanden dat hij daar zo in zijn huisje zat en niet kon spreken? Nou, uit zijn lofzang blijkt wel dat zijn aandacht gericht is geweest op het woord van God. Op het woord zoals de profeten dat hebben gesproken. Hij heeft het in zijn lofzang over de eed die God aan Abraham gedaan heeft. De beloften die hij aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven heeft. God heeft zijn volk bezocht. Hij heeft een bezoek aan hen gebracht. En vervult wat hij ooit tegen de profeten gesproken heeft. Dus Zacharias' gemeente leefde dicht bij het spreken van God. En gemeente, dat is de ware bevinding. Dat is de ware bevinding. Dat je bevinden mag dat God zijn waarheid nimmer krenkt. Dat God een waarmaker is van zijn woord. Er wordt wel eens verschillend gedacht over wat nou bevinding is. Hoe de bevinding in de prediking er moet zijn. Wat bevindelijk preken is. En er wordt er wel eens gedacht dat bevinding in de prediking hetzelfde is als de bevindelijkheid preken. Daar ligt onderscheid in. Want je kunt namelijk op een hele beschouwende manier over het geestelijke leven spreken. Je kunt op een voorwerpelijke manier over het onderwerpelijke spreken. En daar bedoel ik dit mee. Dat er een aantal dingen worden genoemd in de beleving van Gods volk die op zichzelf genomen waar zijn, maar die niet per se uit de tekst opkomen, die niet per se uit het woord opkomt wat op dat moment gepredikt wordt. En dan krijg je eigenlijk altijd dezelfde preek met dezelfde dingen en dezelfde uitdrukkingen. En dat zou dan bevindelijk preken zijn, maar dat is het niet. Maar dan ga je op een objectieve manier over het subjectieve spreken. En dan is het alleen maar een beschrijving van dingen die op zichzelf genomen wel waar kunnen zijn. Maar waar de mens dan zijn leven maar na moet leggen. En waar uiteindelijk dan alleen maar een wens geuit bij wordt. Dat je maar na moet kijken of dat je dit kent. Maar de bevinding, zoals de schrift ons dat leert, dat zien we hier in de lofzang van Zacharias. Zoals Calvijn dat ook noemt. De echte bevinding van het geestelijke leven, dat is dat ik bevind dat God is zoals hij zegt dat hij is. Dat is de echte bevinding. Dat leeft niet bij de bevindelijkheid. Al moet ook het geestelijke leven natuurlijk wel beschreven worden. En dat doet de Heer Jezus ook. Hij beschrijft zijn volk, ze zijn te herkennen, hongerig en dorstigen. Degenen die treuren, zachtmoedigen enzovoorts. Maar de bevinding van het geloof, dat richt zich op het woord. En dat bevindt dat dat woord waarachtig is, dat dat woord betrouwbaar is. En dat God precies is zoals hij in het woord zegt dat hij is. Dat God de rechtvaardig is, dat is bevinding. En dan zegt de bevinding, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dan bevind ik dat God rechtvaardig is. En dat is tot schrik. Als God zegt dat hij de heilige is en ik bevind dat, dan beef ik voor zijn heilige majesteit. Maar ook als hij de barmhartige is. En Gods geest overtuigt mij daarvan. Dan zien we ook hier bij Zacharias wat dat betekent. Dan vloeit zijn mond over van Gods eer, want hij heeft verlossing teweeggebracht, gelijk hij gezegd heeft. Hij heeft het beloofd, hij heeft het toegezegd. En ik mag bevinden, door de toepassing van de geest, dat God dat ook vervuld heeft. Hij heeft verlossing teweeggebracht. En daar richt Zacharias met name zich op in deze versen. Hij zegt heel veel dus, maar het woord verlossing, dat zien we met name dan in de versen 68 tot en met 73. Daar kom je dat steeds weer in tegen. Vers 68, hij heeft bezocht, verlossing teweeg gebracht zijn volk. In vers 69, die horen der zaligheid, die dan, dat zal ik zo uitleggen wat dat betekent, die verlossing teweeg brengt. Vers 71, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. En dan vers 74, dat wij verlost zijnde. Weer dat woord verlossing. Een kernwoord in de Bijbel, ook wel met lossing uitgedrukt. Daar staat met name het Oude Testament vol van en daar leefde Zacharias met name natuurlijk uit. Uit de boeken van Mozes, uit die boeken die ons Oude Testament vormen. Lossing, dat wil zeggen, er zit een gedachte in van vrij kopen. Een slaaf die werd vrij gekocht van een harde meester. Een gevangene die werd losgekocht uit zijn gevangenis, daar werd een prijs voor betaald. We komen de geschiedenis tegen van Rut en van Naomi, die Israël hadden verlaten, die berooid Naomi met haar man en kinderen hadden Israël verlaten en ze kwam met haar schoondochter Rut terug, totaal berooid, had niets meer. En al haar eigendommen, haar landerijen waren vervallen aan een ander. En toen was er een losser, een goel, in de persoon van Boas. En die kocht die verloren gegaane landerijen terug en de voormalige bezittingen van die familie en hij schonk die terug aan Naomi. Hij betaalde daar de prijs voor. De lossing. De goel. En dat spreekt mee in wat Zacharias hier dan bezingt. Verlossing. En daar spreekt Zacharias dan met het oog op Christus over. De grote verlosser. Die een prijs heeft betaald om zijn volk los te kopen. En dat is tegelijkertijd de hoogste prijs geweest. Want, zo zegt de schrift, hij is gegeven tot een rantsoen voor velen. Hij moest zijn leven geven tot een rantsoen. En wat is een rantsoen, jonge mensen? Beetje een ouderwets Nederlands woord. In de oorlog werden mensen op rantsoen gezet. En soldaten werden ook wel eens op rantsoen gezet. Dat wil zeggen, je kreeg maar een beperkte hoeveelheid eten. Er was niet zoveel te eten. Mensen kregen een rantsoen. Een vastgestelde hoeveelheid voor iedereen gelijk. En zo moest Christus een rantsoen geven. Dat wil zeggen, God had bepaald welke prijs hij moest betalen om zijn volk los te kopen. Nou, hij heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen voor velen. Zo staat er in het Nieuwe Testament. De hoogste prijs. De bloedprijs. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. En om een zondaar vrij te kopen is er niet minder nodig dan het sterven van de Goël, van de verlosser. En dan moeten we niet alleen denken bij het sterven, bij de dood van deze verlosser, dat hij lichamelijk sterft, maar het is met name de eeuwige dood die hem opgelegd werd. In de nederdaling ter helle. Toen hij verlaten was van God, van zijn vader, en hij dat uit moest roepen aan het kruis. Waarom hebt gij mij verlaten? Die prijs moest Christus betalen. Dat klinkt al mee in deze adventslofzang. God heeft ons bezocht en verlossing aan zijn volk gegeven. En je hoort de profetentaal uit het Oude Testament in heel deze lofzang doorklinken. Hij profeteerde, zo lezen we in vers 67. Dan spreekt Zacharias dus over verlossing. Lossing, vrijkopen, de prijs die betaald moest worden. En gemeente, daar zit opnieuw een element van onderwijs in. Want hier wordt duidelijk dat over de geboorte van Christus de schaduw van zijn dood al valt. Over de kribbe in Bethlehem valt de schaduw van het kruis van Golgotha. De geboorte van de verlosser en de dood van de verlosser mogen nooit los van elkaar gezien worden. Ze zijn voor het geestelijke leven wel onderscheiden, dat laat de catechismus ook zien, wat het nut bijvoorbeeld van de geboorte van Christus is. Wat de vrucht is van de dood van Christus, daar liggen onderscheiden geestelijke lessen in. Maar al zijn ze onderscheiden, ze zijn nooit te scheiden. Ze mogen nooit los van elkaar gezien worden. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij Simeon in de tempel. Als hij dat kind in zijn armen houdt. De geboren verlosser. Dan zegt hij tegen de moeder van dat kind, er zal een zwaard door uw ziel gaan. En daar doelt Simeon mee op de kruisiging. Waar het zwaard door de ziel van deze moeder Maria gaat. En ook Zacharias kan het niet los van elkaar zien. De geboorte van Christus en zijn sterven. Het kerstfeest en Goede Vrijdag. Wij kunnen nooit over het kerstfeest nadenken, gemeente, zonder te beseffen welke gang dat dit kind moest gaan maken en welke prijs hij moest gaan betalen om zijn volk te verlossen, om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Onderscheiden, maar nooit te scheiden. Dat laat deze lofzang zien. Verlossen. En in het verlengde daarvan gebruikt Zacharias nog een tweede woord. Zaligheid. Verlossing en zaligheid. Die liggen in elkaars verlengde. Dat heeft alles met de verlossing te maken. Een horen der zaligheid, zegt hij. En jongens en meisjes, dat laat ons zien. welk een kracht dat er nodig was om te verlossen, om zalig te maken. Een horende zaligheid. Wat betekent dat? En jongens en meisjes, dan moet je maar eens denken aan zo'n stier die met een gebogen nek, terwijl hij zijn hoeven in de grond klauwt, gaat aanvallen. En die aankomt stormen. Een stier met van die grote horens. Met een geweldige stootkracht. En alles wat hem in de weg staat, dat beukt en dat slaat hij weg. Niks is bestand tegen de kracht van zo'n aanstormende stier. De horen is een beeld van de kracht in de Bijbel. Een horen des heils, een horen van zaligheid. De stootkracht van deze verlosser, waarmee hij zijn volk verlost van al hun vijanden. Geen vijand is bestand tegen deze stootkracht. En dat zien we dan ook in de lofzang van Zacharias, dat die vijanden herhaaldelijk genoemd worden. In vers 71, een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. En vers 74 opnieuw, verlost zijnde uit de hand onze vijanden. Er zijn inderdaad vijanden. Geestelijke vijanden. Die kunnen in bepaalde tijden en onder bepaalde omstandigheden wel eens vlees en bloed aannemen. En je kunt dan denken aan de vervolgde kerk bijvoorbeeld, waar de vijanden, waar Zacharias hierover spreekt, inderdaad menselijke gedaanten hebben, waar de duivel mensen gebruikt om de kerk van God te vervolgen, om ze onder te brengen, om ze te verderven, als hen geweld en list bestrijden, waar het bloed van de martelaren vloeit. Vijanden, ook in de vorm van mensen die ons bespotten kunnen, in de familiekring of op de werkvloer. Mensen die je duidelijk laten merken dat ze niets moeten hebben van de Bijbel en niets moeten hebben van de kerk. Dat kan dat die vijanden vlees en bloed zijn. Maar het gaat met name in de schrift over vijanden die geen vlees en bloed zijn. Paulus zegt het ook, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat zijn niet de ergste. Maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Die vijanden die door de catechismus de doodvijanden worden genoemd. Dat zijn geen dode vijanden, maar het zijn vijanden die onze dood op het oog hebben. Die onze geestelijke ondergang willen bewerken. Onze eeuwige dood op het oog hebben. Daar is dan inderdaad die geestelijke boze macht die de Satan wordt genoemd. De tegenstander van God. De mensenmoordenaar van de beginnen die als een briesende leeuw rondgaat en zoekt wie hij zou mogen verslinden. En die op allerlei manieren bezig is om mensen naar het verderf te slepen. Een andere vijand die de catechismus noemt, dat is de wereld. Die met haar begeerlijkheden er niet uitziet als een vijand. En die zoveel aantrekkingskracht heeft op de mens. Want er zijn zoveel begeerlijkheden, de grootsheid des levens. Dat trekt ons aan, alles wat de wereld ons te bieden heeft. Dit aardse, dit tijdelijke leven waar een mens zo in kan opgaan. Maar die wereld die gaat voorbij. Evenals de zonde die in de wereld zo voorkomt. Het leven buiten God, het leven zonder God. En al deze machten en krachten, die komen ook binnen. En die hebben macht en die hebben bezit van ons genomen. En die brengen ons uiteindelijk bij die laatste vijand, de dood. De laatste vijand, zo zegt Paulus. En dat zegt hij dan met het oog op Gods volk die teniet gedaan wordt, is de dood. De dood als het gevolg van het dienen van de vijanden, van die geestelijke machten en krachten van Satan, wereld en zonde. Een eeuwige dood. Deze vijanden, daar is nou deze losser voor gekomen, om met zijn machtige stootkracht die vijanden weg te beuken en weg te slaan. Wat vijand tegen hem zich kant, zijn hand, zijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamte en schand. Al die vijanden worden door de macht van deze horen weggestoten. En gemeente, als je nou nog eens aan Zacharias zou hebben gevraagd, dan wat is nou jouw grootste vijand, Zacharias? Dan heb je grote kans dat deze oude priester had gezegd, dat is nou mijn ongeloof. Want daar had hij nou het meeste last van gekregen, ook in die afgelopen maanden. Dat brutale, dat God-onterende ongeloof. Dat door hem zo verweten werd door Gabriel. Toen hij die vraag stelde, waarbij zal ik het weten? Toen hij het aandurfde om een vraagteken te zetten achter de belofte van God. Dat nam Gabriel, dat nam God zelf hem hoogst kwalijk. Gij zult zwijgen en niet spreken totdat op de dag dat deze dingen vervuld zijn. Ongeloof. En gemeente, de vraag komt ook vanuit het hele gedeelte. Hoe taxeert u dat nou? Hoe bekijk jij nou het ongeloof? Hoe wordt er in het algemeen onder ons over gesproken? Ongeloof. Ja, het is zonde, wordt er dan. Natuurlijk, ongeloof is zonde. Het zou eigenlijk niet zo moeten zijn, maar ja, goed. We zijn nou eenmaal allemaal maar mensen. En je kunt toch ook niet zomaar zelf in eigen kracht gaan geloven. En wie zal dat ontkennen? Maar we moeten er wel voor oppassen, gemeente, dat het niet een gebrek wordt. Een soort ondeugd. Van ja, het ontbreekt ons aan geloof. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. We zijn nou eenmaal maar mensen. En zo klassificeren wij een aantal zonden. Dat doen wij mensen toch. Hè? Wij delen de zonden in bepaalde klassen. Nou, moord, dat is zo'n beetje het ergste wat je kan doen. Dat is het allerergste. Iemand anders vermoorden. Stelen, ook een erge zonde. Overspel plegen. Dat zijn de zonden, de grote, de grove, uitbrekende zonden. Maar ja, roddel. Ja, dat hoort niet natuurlijk. Maar ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat iemand voor roddel onder censuur kwam te staan. Want waar moet je dan beginnen, gemeente? Het is sowieso al moeilijk om je vinger daarachter te krijgen. Wie heeft nu wat gezegd? En roddel, dat gaat nog niet eens over leugens. Het zijn dingen die wel op zich gebeuren. Maar ja, een roddel die vertel je niet over je moeder, toch? En die vertel je niet over je eigen vrouw. Of over je dochter. Een kwaad gerucht voortbrengen, al is het waarheid. Hè, het kan best feitelijk waar zijn. Maar joh, heb je het al gehoord? Wat erg, hè? Maar je vindt het niet erg. Althans niet heel erg, want anders zou je het niet vertellen. Met name in de brief van Jacobus, gemeente, wordt er ontzaggelijk scherp tegen gewaarschuwd. Tong is maar een klein lid, zegt Jacobus. Maar het is net als een klein vlammetje. Eén klein vlammetje kan een heel bos in de brand zetten. Ontzaggelijk veel schade doen. Nou, zo zegt Jacobus, de tong is een klein lid, het is een vuurtje, een vlammetje dat ontstoken is in de hel. Wat een schade berokkent dat in het leven van mensen. En wat bagatelliseren wij dat? Ja, nou ja, roddel, ja, ja, we doen het allemaal en het is natuurlijk ook zo. Dat is een ontzaglijke zonde. En dat geldt niet minder voor het ongeloof. Ja, dat is een gave Gods. En we hebben dezelfde beschikking niet over. En je kunt toch zomaar niet. En nogmaals, wie zal het ontkennen? Althans, als het over het woord van God gaat. En dan zeggen we, ja, dat kun je zomaar niet geloven. Dat ligt niet in het vermogen van een mens om daar wel of niet in te geloven. Dat is een gave van God. Maar gemeente, als het om het woord van de dokter gaat, dan geloven we het wel. Als die tegen ons zegt, ook al voel ik het niet, meneer, mevrouw, u bent ernstig ziek. Dat heb ik op een scan gezien, de onderzoeken wijzen het uit, u heeft kanker. Dan geloof je het. En daarom zei een oude dominee van Drenthe wel eens, ik ben jaloers op een dokter, want wat ze geloven die man altijd. En je gelooft eerder een witte jas dan een zwarte jas, zei hij. Nou, daar zit een kern van waarheid in. Want wij geloven het, wat een professor zegt, de wetenschap, dat is bewezen. We geloven het wat een minister zegt, die over ons gesteld gaat, staat. Maar als het gaat over het woord van God, ja, dat kun je zomaar niet geloven. En dan gaat het over het woord van God, de betrouwbare, de waarachtige God. Wiens woord nooit ledig tot hem wederkeert, wat nooit ter aarde is gevallen. Daar durven we zomaar vraagtekens bij te zetten. Dat willen we zomaar niet geloven. Dat woord van God, dat op recht en waarheid pal staat, dat kunnen we naast ons neerleggen. Die God die nog nooit gelogen heeft, die God die nog nooit op onbetrouwbaarheid te betrappen is geweest. We durven het net als Zacharias aan om te zeggen, en waarbij zal ik het weten? Ook al is het de Heere die ons zijn vriendschap aanbiedt. En ook al zegt hij in dat ruime gebaar tot de ganse wereld, wend u naar mij toe. Waarbij zal ik het weten, zegt de mens dan. Dat God ook mij op het oog heeft. Dus nogmaals gemeente de vraag. Hoe zien wij het ongeloof? Is het een gebrek? Is het een ondeugd? Of is het ons al tot zonde geworden? Een grove zonde. Omdat wij een vraagteken willen zetten bij de woorden, de onfeilbare woorden van de betrouwbare God. En het blijkt ook, gemeente, telkens weer in de schrift dat dat het is wat God een mens kwalijk neemt. De Heer zegt nooit, gij hebt niet gekund. Maar gij hebt niet gewild. En gij hebt niet geloofd. En gij hebt u niet bekeerd. En we kunnen met heel veel argumenten die we ontlenen aan teksten, ontlenen aan de Bijbel, de zonde van het ongeloof een beetje wegwuiven. En uiteindelijk wint dat ongeloof het dan toch vaak weer. Maar we moeten ons wel realiseren, gemeente. Als dat zo blijft. En als we ons onder de klem van die oproep weten te ontworstelen. En als we ons altijd maar weten te verontschuldigen. En als we het altijd maar bagatelliseren. En altijd maar kunnen doorleven. Dan zal het ook van ons gelden wat van het volk Israël geschreven staat in de Hebreeënbrief. Het volk Israël dat door de woestijn ging naar het beloofde land. En we hebben gezien dat ze niet hebben kunnen ingaan. Waarom was dat? Omdat ze murmureerden? Dat staat er niet. Was het omdat ze gezondigd hadden tegen God bij het gouden kalf? Dat staat er niet.
Maar we hebben gezien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Dat ze niet geloofd hebben. Die onfeilbare, betrouwbare belofte van God. Dat ze het gewaagd hebben, net als Zacharias, te zeggen: waarbij zal ik het weten? Gemeente, is het ons al eens tot zonde geworden? De zonde van het ongeloof, van het ja maar. Kan een mens dan geloven? Gemeente, gaat u er alstublieft nooit over discussiëren. Maar leg het neer in uw binnenkamer. Heren, ik moet geloven. En ik kan het niet. Althans niet met dat geloof wat u in uw woord van mij eist. Ik kan op zijn best een tijd geloven. En ik kan op zijn best een wondergeloof of een historisch geloof voortbrengen. Dat ik het met mijn verstand wel waarneem en toestem. Maar het hartelijke vertrouwen dat mij al mijn zonden alleen om het lijden en sterven van Christus wil vergeven zijn. Hoe kom ik daaraan? Dat zijn geen dingen om op een verjaardag over te discussiëren. Maar dat zijn dingen van de binnenkamer. Dat moet je neerleggen bij het adres van hem, bij hem die dat geloof kan schenken. Toegaan tot de troon der genade. Ook met je vrees voor zelfbedrog. En ook met je onmogelijkheid van te geloven. Heren, wilt u dat schenken, die gezegd hebt toch, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Al wat u ontbreekt, heren, dat geloof dat ontbreekt mij. Dat hartelijke vertrouwen dat ontbreekt mij, de vrijmoedigheid om het mij toe te eigenen. In die binnenkamer, aan de troon van Gods genade, die klem van het woord, te moeten geloven en het niet te kunnen. En wie dat werkelijk beleven mag, gemeente, die krijgt God nodig. Als je ziet dat je moet en dat je niet kunt, dan krijg je God nodig. De verlossing van onze vijanden. Die doodvijanden. Waarvan het ongeloof een van de kwalijkste is. Dat is een werk van deze verlosser. Hij schenkt zijn hemelse gaven. Het is zijn werk om mensen het geloof te schenken. Het is zijn werk om mensen te doen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hij bewerkt die zaligheid, dat heil, dat mensen de toevlucht leren nemen tot zijn bloedwonden. En omdat hij het alleen kan schenken, de gemeente, we moeten als bedelaar aan die genadetroon verbonden liggen. Want hij alleen kan die woorden spreken waar een mens zo'n behoefte aan heeft als het gaat om de verlossing. Verlossen, brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. De verlossing, gemeente, ziet u daarnaar uit. Zoals een patiënt uitziet naar dat bevrijdende woord uit de mond van een dokter. U bent genezen van uw kwaal. Zoals een gevangene uitziet naar het woord uit de mond van de cipier. U bent vrijgelaten. Zo ziet een zondaar uit naar dat woord uit de mond van de verlosser. Uw zonden zijn u vergeven. Uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. En dan vindt de zondaar, en ik haast me naar het tweede punt, gemeente, in de lofzang van Zacharias een bron van allerlei vertroostingen.
dan zien we ook dat deze verlossing ook een doel heeft. Zo zien we in vers 74 dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees. Hem dienen zouden. En dan kom ik ook wat meer in de richting van de nabetrachting en de dankzegging. Want wat is nou het doel van God als hij zijn verlosser zendt? Wat is het doel als hij die horen des heils geeft? Als hij zicht geeft op dat bloed dat reinigt van alle zonden. Als hij mensen zalig maakt van hun zonden. Nou, dat is niet dat de mond open gaat en de Heer alleen maar een lofzang zingt. Maar dat is het doel, de heiligmaking. Dat wij verlost zijnde hem dienen zouden zonder vrees. God dienen. Dat is het doel van de verlossing. De verlossing is op zich geen doel. Alleen maar te verlossen uit het grote kwaad. Nee, de Heer heeft er ook een bedoeling mee. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof verkondigen. Of zoals Zacharias zegt, ze zullen mij dienen. En dat is ook echt weer zo'n oud-testamentisch woord. Met name een priesterwoord. Het dienen als priester. Offeren. Zo is een verloste, een kind van God, ook een soort priester. Hij offert zijn leven in de dienst van God. Hij staat in de dienst van God. De apostel Petrus die schrijft er ook over in zijn brief. Zo wordt gij als levende stenen gebouwd tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn. En een hoofdstuk verder, gij zijt een priesterdom, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Met welk doel? Om te verkondigen de deugden van hem die u getrokken heeft uit het duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dus gemeente, alles is gericht op het dienen van God. De verlossing heeft een doel, namelijk dat een mens heilig zou leven voor Gods aangezicht. In heiligheid en in gerechtigheid. Zo zegt Zacharias in vers 75. Al de dagen onze levens. Dat mensen die overtreders zijn, die constant maar over de treden, over de grens, over de door God bepaalde grens gaan. Gij zult en gij zult niet. En we doen het toch of we doen het toch niet. We gaan altijd over die treden, over die grens heen. Dat mensen die grenzen in acht leren nemen. Dat mensen leren leven naar de geboden van God. Hem zouden dienen. Zijn deugden zouden verkondigen. Niet alleen maar dat je daar mooie woorden over zegt. Maar dat je leven daarmee in overeenstemming wordt. In overeenstemming met de heiligheid van God. Zijt heilig, zo zegt de Heer tegen zijn volk, want ik ben heilig. Ze behoren in gerechtigheid te leven. Dat wil zeggen, het rechte pad van Gods geboden te wandelen. Niet af te wijken, nog aan de linker, nog aan de rechterhand. Hem dienen en dat zonder vrees. Dat wil zeggen met een zuiver geweten. Met een oprecht geweten. En een geweten dat ontlast is van de schuld en van de klacht. Komt het daarvan in het leven van hen die de Heere vrezen? Dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid? Komt het daarvan? Ja en nee. En ja, er is een alreeds. Er is een verlossing. En er is een beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Maar er is ook een nog niet. Het is slechts een klein beginsel. En dan hebben we het over de allerheiligste. Mensen zoals Daniel in Babel en Jozef in Egypte. Van wie eigenlijk geen zonde bekend is. Nou, die mensen die hadden maar een klein beginsel. Dat wil zeggen een klein principe. De wortel werd in hen gevonden. Een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Het is nog onvolkomen. Het is nog onvolmaakt. Dat witte priesterkleed van Zacharias. Om even in dat beeld te blijven, gemeente, dat was gescheurd. Dat was bevlekt. Zoals dat ook bij de hoge priester Jozua was in de profetie van Zacharia. Opmerkelijk. Die vergelijking. Het priesterkleed van Zacharias dat onbesmettelijk moest zijn. Heilig, omdat God heilig is. Dat was besmeurd door de zonde van zijn ongeloof. Dat was gescheurd door de zonde van de twijfel. Het is slechts een klein beginsel. Het ongeloof kan weer toeslaan, ook na ontvangen genade. Je kunt zomaar weer besmeurd worden door die overblijvende zonden en zwakheden. Geen volkomen geloof. Niet zo'n ijver die ik schuldig ben om God te dienen. Weer dat woord. Zoals ik schuldig ben en zoals Hij waard is. Maar waar het nou op aankomt, gemeente, dat zegt het avondmaalsformulier ook. Of dat deze dingen nou tegen onze wil in ons zijn overgebleven. Of dat wij iets mogen kennen van die innerlijke strijd. Van die droefheid naar God over de zonde. Van die begeerte die Paulus ook kende. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van dat lichaam deze doods? Daar komt het maar op aan. Hem dienen zonder vrees. En naar staan in heiligheid en gerechtigheid te leven. Maar gemeente, dat is wel de leidensgang van Gods kerk genoemd. Want het leeft in je hart wat Asaf zegt. U al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Maar het komt er niet van. Er zijn zoveel machten en krachten op de been. En het is maar een klein beginsel. Maar dat beginsel, dat is er toch. De beslissing is gevallen. En ik vind het altijd een mooie vergelijking die wel eens gemaakt wordt met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Waar in 1944 de beslissende slag werd geleverd bij Normandië. De D-Day, Decision Day, daar was de beslissing. Daar werd de oorlog eigenlijk al verloren. Voor Duitsland. Maar de victory, de overwinning, die wachtte nog. Tot mei 1945. En in die 11 maanden van de terugtocht van dat Duitse leger hebben ze meer verwoest en meer slachtoffers gemaakt dan in die 4 jaren daarvoor. Dus die strijdgemeente die wordt hevig. Als die vijanden, de duivel en de wereld en het eigen boze vlees hun bezit moeten laten gaan, dan doen ze er alles aan om die mensen terug te krijgen. Juist als je tot bekering komt, jonge mensen, dan kom je erachter dat er een duivel is. En juist als je van de wereld los wil komen, dan kom je erachter wat een kracht dat die wereld heeft. En juist als je tegen de zonde zegt, heen en uit, dan volgt die zonde je. Waar je ook gaat en waar je ook staat. Maar het leeft wel in je hart. U al mijn liefde waardig schatten. En dan krijg je een strijdend en een leidend leven. En dat is echt geen slecht leven hoor. Je kunt beter een strijdend leven hebben met God. Dan eten en drinken en vrolijk zijn. Want daarmee sterf je voor eeuwig. Maar wie met hem mag strijden en om hem mag lijden. Dat is een verdrukking van slechts een paar dagen. En dat mag dan uiteindelijk eindigen in die grote en die eeuwige lofzang. Waar Zacharias verlost is van zijn ongeloof. Waar Petrus verlost is van zijn vrees voor een dienstmeisje. Waar David geen last meer heeft van die ongerechtigheid. En waar Simson in heiligheid mag doorbrengen. Verlost van de hand van onze vijanden en degene die ons haten. Dat is het grote doel, gemeente, van het avondmaal. Hem dienen zonder vrees. Nabetrachting en dankzegging. Ook als we het leven weer in moeten. Ons staat een sterke held terzij. En de zegen is hem beschoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Dat geldt voor Zacharias. En dat geldt voor al diegenen die dit even heilig en dierbaar geloof mogen kennen. En als we dat niet kennen, gemeente. Er is een school waarop dat geleerd kan worden. De school van de Heilige Geest. Die ook Zacharias en Elisabeth en Maria en al die andere zondaren, want meer waren er niet, deze dingen geleerd heeft. Amen. Voor uw heilig aangezicht in ons dankgebed aan het einde van deze beide diensten. Vanochtend mochten wij de dood des Heren gedenken. Was er de gelegenheid voor goddelozen om door de dood van uw zoon te gedenken, uit en door het geloof vrede met u te ontvangen. En vanmiddag in de dienst van nabetrachting hebben we de lofzang van Zacharias ook verder overdacht. Heere, geef dat deze dingen met ons mee mogen gaan. Dat wij beseffen waar het nu op aankomt. Namelijk dat de Heilige Geest in onze harten werkt. en ook bewerkt wat voor een natuurlijk mens onmogelijk is. Te geloven in de Zoon die Gij gezonden hebt. Maar Heer, U hebt het juist laten verkondigen opdat een mens zijn mond wijd open zal doen. En niet in valse lijdelijkheid zou afwachten wat er gaat gebeuren. Maar U hebt het beloofd. En zelfs de vergelijking gemaakt met ons mensen. Gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer uw Vader in de hemel zal de geest geven aan hen die hem daarom bidden. Heere, schenk ons werkzaamheden met deze woorden. Bewaar ons voor de goddeloze excuses. Maar wilt u hen die in nood zijn en die verlegen zijn om het geloof en de beoefening daarvan krediet op u geven, op uw welwillendheid en welmenendheid, op uw goede tierenheid die eindeloos uitgebreid is. Zegen u zo de prediking, vergeeft u al het zondig, alles wat tekort was. Geef ons ook de begeerte, de motivatie om deze dingen te onderzoeken, te herkauwen met de reine dieren des velds. Of het zo is zoals ook de Bereërs deden, of de dingen al zo waren zoals Paulus die verkondigd had. Schenk ons zo de ijver om de schriften te onderzoeken en daarin te zoeken naar de Christus. Wilt u met ons zijn het verdere van deze zondag? Help ons in alle dingen, ook in de week die we begonnen zijn. Wees met ons in ons maatschappelijke leven, in ons gezinsleven als we dat mogen hebben. Het leven bij de kinderen op school, de jongeren in de studie of op het werk. Gedenk ons als we geen werk hebben of niet meer werken, hoeven of kunnen. Wilt u ons allen bewaren, ook op de onveilige wegen. Bewaar ons voor een onverwachte en onverzoende dood. Wil ik onze broeder dominee Boythum volgende week gedenken als hij hier het woord mag bedienen. En ook ons in Rotterdam-Kralingen erbij zijn. Heren, wilt u ons allen erbij zijn, ook in het ambtelijke leven, in het werk dat deze week wacht. De broeders die op huisbezoek of diaconaalbezoek gaan. De catechisaties, de verenigingen. Als we nog met de ouderen bijeenkomen aanstaande woensdag op de kerstmiddag. Zaterdagavond nog een zangavond. Heren, dat het alles in uw gunst mag zijn. Dat het uw zegen mag wegdragen. Dat het tot stichting mag zijn van de zielen. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Psalm 66 en daarvan het vierde vers. Looft, looft den Heren der lege scharen, o volken. Heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen en ons hoeden op de steilste paan. Het vierde van 66.
ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.